Ik ben bezig gegaan met een serie, de bruid zoals Jezus, of de bruid zoals God haar bedoeld heeft, of je kunt het ook noemen de kerk waar Jezus voor terugkomt. En aan de ene kant dacht ik 2 weken geleden van, nou ik rond hem nu wel af, het is voor mij nu wel compleet zo. En tegelijkertijd waren er nog een aantal dingen die nog bij me bleven haken, waarvan ik dacht van, volgens mij moet ik er toch nog even op terugkomen om nog een aantal punten goed te onderstrepen en ook goed uit te leggen wat erin staat. Ik vind Gods woord zoveel rijkdom. Ik heb in de laatste weken mij in die zin ook in zekere zin bekeerd voor wat ik de laatste tijd ook wel eens gesproken had. Ik dacht van, oh, de kracht van preken is zo nihil en het heeft geen kracht. Tegelijkertijd kwam ik erachter en de Heilige Geest sprak tot me. Van kijk nou eens naar bijvoorbeeld Lucas 4 vers 18. Daarin zegt Jezus, de zalving die op mij rust is een zalving om gevangenen te verkondigen dat ze vrij zijn. En het heeft alles te maken met wat je spreekt met je mond. En het woord van God is levensveranderend. En die hoop en dat geloof omarm ik opnieuw en heb ik ook opnieuw ontdekt als je gewoon kijkt naar Gods woord. En als ik dan 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5 bestudeer en opnieuw lees en nog een keer weer lees, dan denk ik van wauw, wat een rijkdom, wat een goud, wat een kostbaarheden, wat een inhoud zit alleen al in 1 zo'n klein hoofdstuk. Wat zegt God daar eigenlijk veel, wat zegt Paulus daar eigenlijk veel over hoe de kerk van Jezus Christus mag zijn, hoe ik denk dat God wil dat wij zijn. Ik heb het ook in de context geplaatst van de eindtijd, omdat in het 4e hoofdstuk gesproken wordt over de bezuin die gaat klinken en dat Jezus terug zal komen en dat wij als christenen elkaar daar zelfs mee moeten aanmoedigen, dat we elkaar aan moeten moedigen, Jezus komt spoedig terug. En dan in 1 keer gaat Paulus verder, omdat Jezus terugkomt, omdat wij een hoop hebben op een eeuwige toekomst met hem, moedig ik u aan en dan staan er 21 punten die beschrijven de kerk zoals God haar bedoeld heeft. Nou, daar heb ik inmiddels al 4 preken over gehouden. Ze staan ook allemaal op de website. En mocht je wat gemist hebben, of je moet het maar zelf weten, want het heeft te maken met je eigen keuzes. Maar ik luisterde van de week ook even een paar nog. En ik dacht van, god, er zitten best goede punten in. Er zit best wel heel veel in. En ik wil je aanmoedigen om ook via de website, misschien alsnog, eens een keer te luisteren. Of misschien heb je een preek gemist. Omdat ik geloof dat het niet alleen mooie woorden zijn. Het gaat helemaal niet om de eer van een preek of om het succes van een preek. Maar het gaat om de kracht van Gods woord die tot jou en mij en tot ons spreekt. En als God een kerk heeft waar hij graag voor terugkomt, als God een droom heeft van een gemeente, als God een droom heeft van de bruid, als God spreekt over hoe hij wil dat we zijn, dan is het toch aan ons en onze verantwoordelijkheid om het in de eerste plaats heel serieus te nemen en in de tweede plaats te gaan onderzoeken en in de derde plaats ook te gaan kijken van oké, hoe kunnen we dat in de praktijk brengen in ons leven. En dat is mijn hoop. Dat is mijn verwachting, dat is mijn droom, dat als ik deze woorden breng, als ik u een beetje enthousiasmeer over 1 Thessalonicenzen 5, dat u daar ook mee bezig gaat. Nou, en dan wil ik beginnen in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5. En dat hebben we de vorige keer ook gehad over doof de geest niet uit, vraag de profetieën niet die hij u ingeeft. Nou, daar heb ik van alles over gezegd. Dat kun je wel in de preek van de vorige keer terughalen. Maar ik begin nu bij vers 21. En er staat dit: onderzoek alles en behoud het goede. Vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet. En mogen de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen. En mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer. Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand. Tot zover. En dan met name, dat wil ik beginnen bij vers 21. Onderzoek alles en behoud het goede. De bruid waar Jezus voor terugkomt, de kerk waar Jezus voor terugkomt, de kerk waar die is zoals God het bedoeld heeft, is een kerk die alles onderzoekt en in staat is om het goede te behouden. Ik weet niet of u zich nog kunt herinneren dat ik de vorige keer, 2 weken geleden, het ook had over dat God van ons een bovennatuurlijk leven vraagt. Als er staat van dankt onder alles, dat is eigenlijk onmenselijk. Dat is niet werelds, dat is niet volgens het systeem van deze wereld. En toch vraagt God het van ons. Toen legde ik u uit hoe Jezus in staat was, dat toen de 5000 mensen geen brood hadden, allemaal hongerig waren, gefrustreerd waren en gericht waren op wat er niet was, dat Jezus toch in staat wist om datgene wat er wel was toch te zien. Die 5 broden en die 2 vissen. Hij zag het. Als er 5000 mensen waren, zagen ze het niet allemaal. En toch wist hij niet te zeggen, vermenigvuldig je, want er is nood. Maar hij zei, Heer, dank u wel voor deze 5 broden en 2 vissen. Hij dankte. En toen ging het zich vermenigvuldigen. Vind ik een ontzettend prachtig bovennatuurlijk voorbeeld van over hoe God wil dat wij leven. Niet gericht op wat we niet hebben, maar gericht op wat we wel hebben. Dat is natuurlijk gezien onmogelijk. Maar bovennatuurlijk gezien, als God nadenkt over hoe Hij wil dat we zijn, is dat juist de kracht die vrijzet in jouw leven dat de hemel in beweging komt en gaat vermenigvuldigen dat wat er nog niet is. Kun je zelf doen. Koen die zegt het net ook, in je autoriteit gaan staan. Je woorden gaan gebruiken. En gaan nadenken, oké, hoe kan ik dit boven natuurlijk leven omarmen? Nou, en ik geloof dat datzelfde stukje ook geldt voor een kerk die alles onderzoekt en het goede behoudt. Dat is in zekere zin onnatuurlijk. Ik hou het maar bij mezelf, bij mij is het onnatuurlijk. Als ik mijzelf volg, dan onderzoek ik alles en heb ik de neiging om juist het slechte te, in elk geval, onthouden. En als ik soms heel goed nadenk, en ik ben heel eerlijk, ik vind het soms lastig om te communiceren wat ik ook bij dit stukje voel. En hoe het in mijn hart zit. Maar soms kan ik echt een diep verdriet voelen over mijn eigen leven wat dit betreft. En ook over het lichaam van Jezus Christus. Ook over de kerk. En dan heb ik het niet alleen over de kerk wereldwijd, maar heb ik het ook over ons met elkaar. Over hoe gemakkelijk dingen kunnen verzanden in dat wij, ik noem het toch een beetje een Grieks denken, een goed en fout denken. De hele wereld is erop gebaseerd. Ik heb er 1,5 jaar geleden ook een keer een serie preekje over gehouden. Dat we heel erg in beoordeling zitten. Als je tussen de 1 en de 5 zit, nou, dan zit je aan de onvoldoende kant. En heb je een 6 tot en met een 10, dan zit je aan de voldoende kant. We geven mensen punten. En heb je een 8, dan ben je goed. Heb je een 10, dan ben je heel goed. Vorige week is een prachtige baby geboren in ons gezin, en ze komt eruit, en ze wordt getoetst op een bepaalde score. Nou, zij kreeg, ik weet niet eens meer op welke score, zei ze, nou, dat is een 10 over 10. Dus ze krijgt gelijk een score of het goed is, of dat het fout is. En op zich is dat gewoon onderdeel van het bestaan, dat wij beoordelen, en dat wij ook zeggen van, nou, dit is goed en dit is beter. Dat kun je ook niet wegdrukken. Tegelijkertijd geloof ik wel dat God ons oproept om wat ik noem bovennatuurlijk te beoordelen. En menselijk gezien, zelfs door een preek te horen wat ik nu jou geef, zeg maar, en dan te zeggen, ja, dit is waar, is niet voldoende, is het niet mogelijk om dit werkelijk te kunnen. Je hebt er echt opnieuw, waar ik het de vorige keer ook over had, de geest van God voor nodig, want het is bovennatuurlijk. Want de menselijke neiging, jouw neiging, is om continu te beoordelen en te zeggen, dit is goed of dit is fout. Ik doe het in elk geval ontzettend veel. Ik merk dat hè, zoals we ook als kerk zijn gegroeid in de afgelopen jaren. We hebben allerlei afdelingen, we hebben heel veel dingen georganiseerd. En daarin zijn we met elkaar gefocust van dit is goed en dit is fout en dit kan beter. En dit is, we doen het op alle niveaus. We doen het op het gebied van aanbidding. Dit is goede aanbidding, dit is foute aanbidding. Bij ons doen we het op deze manier. En bij ons hebben we eigenlijk toch wel de beste of juist de minder goede. En ergens anders hebben ze weer de betere of de mindere. We beoordelen. En ten diepste laten we ons niet leiden door het goede in dat alles. Maar laten we ons ook heel vaak leiden door wat we niet goed vinden. En daarvan uit beoordelen we. En blijft vaak ook negativiteit hangen. In mijn hoofd blijft negativiteit makkelijk hangen. En hoe komen we daarvan af? Wat zegt God hier? De wereldse, natuurlijke manier van denken is van onderzoek alles en ga zeuren, ga zeiken. Wij Nederlanders kunnen dat ook best wel heel goed over het fouten. Over wat nou net niet goed was. Nou, het was wel mooi, maar die maar komt ook altijd. Terwijl ik geloof, als ik deze teksten, die heb ik even bestudeerd, dus ik wil je er ook wat over uitleggen. Laat ik hem maar uitleggen wat er staat. Er staat onderzoek alles. Nou, dan gaan we eerst even kijken naar het woordje onderzoek. Het woordje voor onderzoek is dokimazo. Zullen we dat met elkaar zeggen? Dokimazo? Dat klinkt heel stoer. Dokimazo. Je kunt het op zijn Italiaans zeggen. Dokimazo. Je kunt het op zijn Grieks zeggen, dokimazo. Nou, ik weet niet hoe je het op zijn Grieks zegt, maar goed. Italiaans klinkt vrij leuk, dokimazo. Maar dat is ook wel een beetje Italiaans, want het is proeven, beproeven, onderzoeken. Of iets echt is of niet, zoals je doet bij metalen. Dus je onderzoekt metalen en je kijkt, is het goud of is het geen goud? In het Engels, in het Gronings klopt het helemaal, is het goud of is het niet goud? Onderzoek alles. Dus hier zit wat in. Daarin staat in elk geval dat wij mogen onderzoeken. Hè, gelukkig. Ben je daar niet blij om? Wij mogen dingen onderzoeken. Wij mogen dingen bekijken en te zien van, is dit echt of is het niet echt? Dat staat er. Onderzoekt alle dingen. Proef het, beproef het, onderzoek het. Of het echt is of niet echt is. Het betekent ook na onderzoek als echt erkennen, goedkeuren, waardig achten. Dus we mogen dingen toetsen, is een ander woord. Beproeven. En dan staat er, en behoud het goede. Nou, die is heel makkelijk te onthouden. Het woordje voor goede is kalos. Kijk je gewoon naar mijn mooie kale knikker. En dan denk je, wat was het woord nog maar? Hij is kaal, kalos. Zo even met elkaar kalos zeggen? Kalos. Houd het goede. En weet je wat dat allemaal betekent? Dus we moeten alles onderzoeken. En wat is dan onze taak? Dat wij met elkaar behouden. Wat wij eruit filteren. Dat is dit. Alles wat mooi, schoon, goed, gezond, sterk, flink, fris, gunstig, bruikbaar, geschikt, juist, aanzienlijk, voortreffelijk is. Nog een keer. Mooi, schoon, goed, gezond, sterk, flink, fris, gunstig, bruikbaar, geschikt, juist, aanzienlijk, voortreffelijk is. Het gaat nog verder. Mooi om te zien, goed gevormd, prachtig. Goed, voortreffelijk van aard en eigenschappen en derhalve zeer geschikt voor bepaalde doeleinden. Het is echt, het is erkend. Hier staat, het is geëikt. Dat is allemaal wat het woordje kalos, je wist niet dat het kalos over betekende. Dat betekent het allemaal kostbaar. Het wordt wel eens toegevoegd aan namen van mannen in een ambt. En daarmee wordt dan bedoeld, die is bekwaam. Die doet wat hij moet doen. Het is zoals het behoort te zijn. Een andere vertaling is prijzenswaardig. Nobel. Nog verder. Schoon vanwege de zuiverheid van hart en leven. En daarom is het prijzenswaardig. Die vind ik heel mooi. Het is schoon vanwege niet de buitenkant. Maar vanwege de zuiverheid van hart en leven. Ik heb wel eens gezegd, God roept ons door de geest van onderscheid en niet door de geest van argwaan. En aan de buitenkant kun je het verschil niet zien. Want een geest van onderscheid kan zeggen van, oh, kijk uit voor dit en dit en dit, want dit is voor deze persoon die spreekt nu vanuit de verkeerde geest. Dat kan vanuit een geest van onderscheid gewoon gebeuren. Maar als dat gebeurt, dan is er altijd een zuivere stroom. En dan is het goed. Maar misschien door dingen in je leven, door teleurstelling, door frustratie, misschien wel omdat je een slechte week hebt gehad, misschien wel omdat, weet ik veel, hormonen in je leven bezig zijn, allerlei zaken, kijk je eventjes anders naar de situatie en in plaats van dat het zuiver door je heen stroomt, zeg je van nou, wat die persoon daar zegt, daar klopt niks van. En dan is het niet meer zuiver. Daarom is het belangrijkste wat je ten diepste moet onderzoeken, is ook altijd jezelf. Ik heb het zo vaak gezegd, je moet niet altijd alles geloven wat je denkt. Ik geloof niet alles wat ik denk. Want ik heb niet altijd gelijk. Mijn denken ook niet. En mijn denken wordt beïnvloed door mijn eigen leven, door mijn eigen emoties, door mijn eigen teleurstellingen, door de eigen ervaringen, positieve en negatieve ervaringen. En mijn denken wordt ook beïnvloed door het rijk de duisternis, die wil heel graag tot mijn denken spreken. Maar daarom ben ik niet bang, want ik ben geestvervuld. En daarom is het zo belangrijk, wat we net in aanbidding deden, dat ik aan de voeten van Jezus ben. Dat wij, wat wij net deden, zeggen van, Heer, dit is zo'n moment om u in de ogen te kijken. Want dan gaat Hij mijn denken zuiveren. Dan gaat Hij mijn denken heiligen. Dan gaat Hij mijn denken schoonmaken. En dan kan ik tegen God zeggen van, Heer, ik heb al deze gedachten. Maar alsjeblieft, zuiver ze, heilig ze, toets ze en maak het echt. En corrigeer mij als het niet zuiver is. Ik weet niet of je nog kunt herinneren. Voor mij is dat in elk geval mijn uitgangspunt. Je mag er verschillend over denken. Ik heb het wel eens op de beamer laten zien. Dat je kunt op twee manieren naar het leven kijken. Je kunt dat doen op basis van prioriteiten. En dan zet je bijvoorbeeld eerst God, dan gezin. Of vrouw, eerst God, dan vrouw, dan gezin. Dan kerk, dan werk. En dan dit, en dan dit, en dan dit, en dan dat. Heb je, nou dit is dan nummer 1, dat is nummer 2. En op die basis stel je prioriteiten. Heb ik ook altijd gedaan. Ikzelf, jullie moeten zelf weten wat jullie doen. Ik heb me ervan bekeerd. Ik zelf geloof dat de Bijbel vele voorbeelden geeft dat het niet zo werkt. Dat er soms situaties zijn waarin die volgorde zelfs wel anders is. En in andere situaties geldt het weer wel dat die volgorde is. Dus hoe zie ik het dan nu? Ik zie 1 grote cirkel. En in die grote cirkel staat met hele grote koeienletters God. En rondom die grote cirkel staat kerk, gezin, mijn persoonlijke relatie met God, mijn verantwoordelijkheden, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En vanuit mijn relatie met God, vanuit dat ik met Hem leef, vanuit dat ik met Hem wandel, vraag ik van Hem, Heilige Geest, wat is voor u nu de prioriteit waar ik voor moet kiezen? Een klein voorbeeldje hierin is, Petra is zwanger en dan veranderen de dingen in je gezin. En ik kies dan natuurlijk ook juist voor mijn gezin en voor mijn vrouw en kinderen. Dat vind ik ook heel belangrijk. En zo moest ik spreken in september op een conferentie ergens in het midden van het land. En vanuit gebed hadden we toen niet het gevoel dat nu wijs was. Het was toen wijs, en dat klopt ook achteraf, dat ik even thuis bleef voor mijn gezin. Tegelijkertijd in diezelfde fase kreeg ik een uitnodiging om te spreken, ook in het midden van het land, en te spelen bij die VPA-conferentie, wat in november was, dus wat veel dichter bij de uitgetelde datum was. En toen hebben Petra en ik er ook voor gebeden en toen ervoerden we, dit is iets wat God zegt dat je nu moet doen. Dus toen hebben we gewoon ja gezegd. En daaromheen hebben we ook gezegd van dit is nu de keuze die we nu maken vanuit wat God tot ons spreekt. Logisch gezien, in die volgorde gezien, was het misschien wel geweest, nou september was dan beter geweest om wel weg te gaan en november niet. Maar als je zegt van nee, God in het midden, daarvan uit ga je samen bidden. En dat God dan zegt, wat zegt je nu hier? En wat zegt je nu daar? Dat je continu al jouw dingen en taken enzovoort eikt aan wat God zegt, dat geeft ons in elk geval een hele andere kijk op het leven en ook een hele andere manier van leven en ook al een veel grotere noodzaak om een intieme relatie met God te hebben. Want wij beseffen ons dat als wij uit die cirkel stappen, dat het dan onmogelijk is om de juiste prioriteiten te stellen. En ten diepste als ik dan mijn eigen volgorde hanteer, ben ik nog steeds een God voor mijn eigen leven. Bepaal ik de orde en de volgorde. Terwijl als ik dat samen met God doe en mijn vrouw en ik staan samen in die cirkel, dus we bespreken dit samen en we bidden er samen voor, dan in mijn geval, en ik hou het maar gewoon bij mezelf, en iedereen hier is vrij om zijn eigen vorm van beoordelen te kiezen zoals hij of zij het lekker vindt, maar ik merk dat ik dit heel prettig vind. En ik merk dat daarvan uit ook God spreekt en richting geeft. Dus ik heb het nog steeds over dat woordje kalos, behoud het goede. Het is schoon vanwege de zuiverheid van hart en leven. En vandaar is het prijzenswaardig. Vandaar is het moreel. Vandaar is het goed. Vandaar is het edel. Andere woorden voor goed is het is eervol. Het is rechtschapen. Het is aangenaam, aandoend enzovoort. Dit is wat God wil. Onderzoek alle dingen. Kijk of het echt is. En haal daaruit het goede. Wat eervol is enzovoort. Een hele bekende tekst, Filippenzen 4 vers 18. Ten slotte broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is. Alles wat edel is. Alles wat rechtvaardig is. Alles wat zuiver is. Alles wat lieflijk is. Alles wat eervol is. Kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Ik geloof dat God een kerk wil waarin wij echt niet gaan de negatieve dingen overschreeuwen. Maar waarin wij de dingen onderzoeken, kijken wat echt is en wat niet echt is. En daar dan uit gaan halen wat echt is en daarover gaan halallen. Dat is een Hebreeuws woord voor opscheppen. Daarover gaan praten. Niet alleen met betrekking tot God, maar ook met betrekking tot elkaar. Betekent dat dan dat als jullie bijvoorbeeld mij beoordelen, jullie zien me elke week met een mooie kale kop en jullie mogen luisteren naar mij wat goed is enzovoort. Uit zo'n preek van vanmorgen heb jij de vrijheid om te halen wat goed is en wat jij misschien minder goed vindt. Misschien denk jij bij die cirkel waar Lodewijk het over heeft, nou die cirkel dat doe ik absoluut niet. Ik geloof dat ik het toch zo en zo moet doen. Halleluja, prijs de Heer vooral doen. Maar dan kun je weggaan en zeggen van dit en dit en dit is fout en bla 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 bla. Of je gaat zeggen, maar hey, maar dit was goed. En daarover gaan we praten. En dan mag jij voor jezelf zeggen, dat vond ik minder goed. Helemaal geen probleem. Maar wij gaan praten over het goede. We gaan praten over het eervolle. Want dat is wat de Bijbel ons zegt. Onderzoek alle dingen en behoud het goede. Bedenk wat goed is, wat echt is, wat rechtvaardig is. Ik geloof, als we zo'n kerk zijn, en dan komt Kerstmarkt hier binnen, en dan is er iemand die een worstje uitdeelt, en de hele wereld zeurt en zeikt over de regering en over alles wat fout gaat. En over de kou en over de ijzel of over de warmte. Of over dat de zon net iets te scheef staat of weet ik voor wat. En dan in één keer komen ze mensen tegen die in al die problemen 5000 mensen die niet te eten hebben. En toch zegt Jezus, dank u vader voor deze 5 broodjes en 2 visjes. Dat is een totaal andere houding. Dat is niet menselijk. Dat is niet natuurlijk. Maar God roept ons tot een bovennatuurlijk leven. En als God zulke mensen ontmoet, dat als ze jou tegenkomen op een verjaardag, waar misschien premier Rutte, of weet ik, of bedenk maar van alles. Dat doen we toch graag om mensen over de tafel te laten gaan en daar even met elkaar over te praten. Maar in één keer komen ze mensen tegen van de Waardevol Leven gemeente die leren te leven zoals God het bedoeld heeft. En die bespreken niet de hele tijd het foute. Natuurlijk zien ze foute dingen, maar ze zien het goede daardoorheen. Ze overschreeuwen de foute dingen niet, maar ze kijken naar het goede. En daarvan uit is er ook ruimte om natuurlijk op zijn tijd ook het foute te bespreken. Ik geloof dat dit een cruciale waarheid is. Waarvan de hemel tot ons zegt, deze tekst kunnen we heel makkelijk even noemen. Onderzoek alle dingen en behoud het goede. Maar ik geloof dat het alles te maken heeft. In de geestelijke wereld is het zwart of is het wit. En we hebben de vijand en we hebben God. En wij kunnen deuren openzetten. En wat God hier zegt, ik geef jullie nu een geestelijke regel. En jij kunt zelf kiezen welke deur jij in jouw leven openzet. En de vijand wil dit. Onderzoek alle dingen en behoud het slechte. Want dan zet je lekkere deur open, zodat ik kan regeren in jouw leven. En hier zegt God, onderzoek alle dingen en behoud het goede. Want wat is dan het gevolg? Moest kijken wat dan ernaast staat en daar sluiten we mee af. Vermijd elk kwaad in welke vorm het zich ook voordoet. Je loopt weg van alles wat van de vijand is. Want jij behoudt niet het slechte, maar jij behoudt het goede. En doordat jij wegloopt van alles wat van de vijand is. Ik denk dat jullie op mij en op deze gemeente, en misschien wel op de kleur van het tapijt, of misschien de kleur van het nieuw neergelegd zeil, of misschien op de, weet ik voor wat allemaal wel niet, kunnen we van allerlei dingen aan te merken hebben. Maar toch zijn wij een gemeente die zeggen, wij kiezen voor het goede, we onthouden het goede. En daarvan uit vermijden we elk kwaad, en dan staat er in vers 23, mogen de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen. Mogen geheel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn. Zuiverheid, dat spreekt over compleetheid, over heelheid. En het gaat om je geest, het gaat om je ziel en het gaat om je lichaam. Dat heeft dus te maken met jouw relatie met God. Heeft te maken met je denken, met je wil, met je emoties en zelfs met je gezondheid. Dus de tips die hier staan in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5. Daarom vind ik het zo belangrijk om dit te preken en te onderwijzen. Zijn tips voor jouw geestelijk en jouw ziels en jouw lichamelijk welzijn. En omarm je ze ook als zodanig. Je kunt naar de dokter gaan, je kunt pastoraat ontvangen, je kunt allerlei dingen doen. Maar je kunt, en dat is allemaal belangrijk, ook goed. Maar er zijn ook dingen in Gods woord. En ik geloof dat als je hiervoor kiest, ook in dit principe waar ik het vanmorgen het meest over heb, onderzoek alle dingen en behoud het goede. Als jij leert, en ik moet mezelf er continu in trainen, en ik merk dat ik het moeilijk vind, en tegelijkertijd merk ik ook dat des te meer ik deze waarheid omarm, des te meer ik ontdek dat in mijn leven er komt meer vreugde, er komt meer blijheid, er komt meer vertrouwen, er komt meer aanbidding, er komt meer ontspanning, er komt meer rust, er komt meer vrede, omdat ik ervoor kies, ik onderzoek alle dingen, maar ik behoud het goede. Ik denk na over het goede. Zie ik veel dingen die anders kunnen? Je moet ze weten. Maar het is maar goed dat je het niet allemaal weet. Want het is niet eens altijd allemaal nodig. Afhankelijk van je verantwoordelijkheid, je taak enzovoort. Tuurlijk moet je soms dingen bespreken. Maar ik geloof dat als dat gebeurt, dat geeft letterlijk gezondheid in je lichaam. Niet alle mensen, oude Neil zegt er ook wel, die zegt dat van niet iedereen is ziek vanwege zonde. Maar soms kan het gewoon echt letterlijk zo zijn dat je in je lichaam spanning, ziekte enzovoort voelt. Omdat je deuren hebt opengezet voor allerlei zaken waar je je hart niet voor open moet zetten. Er is negativiteit in je leven gekomen. Er is kritiek in je leven gekomen. En je beoordeelt niet meer alle dingen en behoudt het goede, maar je beoordeelt alle dingen en je ziet overal wel wat in. En je hebt overal wat over te zeggen. En je hebt overal wat over te zeuren. En je hebt daar niet de ander mee, je hebt daar het meeste jezelf mee. Echt waar. Ik weet het ook uit eigen ervaring, want ik weet dat ik soms die deur iets te veel open heb gezet. Maar ik zet hem met alle liefde en met alle passie en met alles wat in me is, keihard weer dicht. Want ik wil gezond zijn. Ik wil geestelijk gezond zijn, ik wil lichamelijk gezond zijn en ik wil ziels gezond zijn. En daarom omarm ik deze woorden. Heer, ik bid dat dit bovennatuurlijk leven van 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5, waar we met elkaar over gepraat hebben, waar heel veel punten in zitten. Ik heb er 5 preken over gepraat. Heer, en de meeste van ons, die zijn ze misschien allemaal alweer vergeten. Ik zelf ook, ik weet ze niet eens allemaal meer. Heer, maar toch bid ik dat uw zegen over ons zal komen. En dat het realiteit zal gaan worden wat er allemaal in staat. Al deze prachtige principes. Dat we een kerk zijn die de duisternis niet toebehoort. Een kerk zijn die wakker is. Een kerk zijn die op haar hoede is. Die zichzelf beschermt door geloof, hoop en liefde. Een kerk die met u leeft. Een kerk die elkaar troost. Elkaar het goede voorbeeld geeft. Een kerk die gezag erkent. Een kerk die in het dagelijks werk integriteit en verantwoordelijkheid toont. Een kerk die de moedeloze hoop geeft. Een kerk die opkomt voor de zwakken. Een kerk die met iedereen geduld heeft. Geen kwaad met kwaad vergeld. Maar streeft naar het goede voor elkaar en ieder ander. Een kerk die altijd verheugd is. Een kerk die onophoudelijk bidt. Die God onder alle omstandigheden dankt. Die de geest niet uitdooft. Die profetieën serieus neemt. Alles onderzoekt en het goede behoudt. En die elk kwaad in welke vorm dan ook vermijdt. En die zich in alle opzichten laat heiligen. Heilige Vader, Koning Jezus, Geest van God, wilt u dit hele huis heiligen? En dat wij met onze gehele ziel, geest en lichaam zuiver bewaard mogen zijn bij de komst van Jezus. Heer, zo bid ik dat de genade van Jezus met ons is. In Jezus' naam. Amen.